Geachte familie Kraaienveld, gemeenteleden en overige belangstellenden. We zijn vanmiddag met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Dirkje Kraaienveld van der Pols. In deze dienst zal voor ons voorgaan dominee Visser en daar willen we u, dominee, de gelegenheid voor geven.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze plechtigheid in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. We zijn hier bij elkaar gekomen om onze geliefde zuster, jullie moeder en oma en overgrootoma naar haar laatste rustplaats te brengen. Dirkje Kraaienveld van der Pols, sinds 13 maart 1989 weduwe van Jan Willem Kraaienveld. Zij is ons ontvallen op de leeftijd van 96 jaar. Nog vooraf willen wij luisteren naar Gods heilig woord en wij openen daartoe Gods heilig woord, Johannes 14, de versen 1 tot en met 14. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga weet gij, en de weg weet gij. En Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet te werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelve. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En hij zal meerdere doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. We willen samen eerst bidden. Heere, zo komen wij voor uw heilig aangezicht. En dan weet u ook waarom we hier vergaderd zijn. Om onze geliefde zuster naar haar laatste rustplaats te brengen. En wij bidden u of gij in ons midden wil zijn, met de werking van uw Heilige Geest, opdat uw eer mag opklimmen uit het stof. Want gij hebt wonderen gedaan, daar mogen we van getuigen. En geef dat daar kracht van uit mag gaan, zodat het woord ook in ons hart terecht mag komen als een zaad der wedergeboorte. zodat degenen die u nog niet kennen, van dood levend worden gemaakt. En dat wonder van dat eeuwige leven in hen verklaard mag worden. Zoals dat ook in het leven van onze zuster gerealiseerd is, waarvan ze getuige mocht zijn, wat ook openbaar gekomen is in de vrucht. En Heere, nu gaat het niet om haar vanmiddag, maar het gaat om u. Want wij zijn allen zondaren. Dat gold ook voor haar en dat wist ze maar al te goed. Dat ze alleen uit vrije, soevereine genade zalig kon worden. Op kosten van u, o Heere Jezus Christus, op kosten van dat dierbare bloed. En wat heeft ze u ook lief gehad in haar leven en daar uiting van gegeven. En wij bidden u, geef toch dat dat ook de beste erfenis mag zijn die we van haar mee zullen nemen, het leven in. En dat de gedachte aan de rechtvaardige ook voor ons allen tot zegen mag zijn. Dat ook uw kinderen in ons midden verkwikt mogen worden, doordat zij mogen zien dat zij ons voorgegaan is. En dat uw kinderen ook daar eens in zullen delen. O Heere, ze mocht het getuigen dat haar sterfdag haar mooiste dag zou zijn. Omdat ze dan zou ontwaken en u in gerechtigheid zou aanschouwen. En nu mag zij verzadigd zijn met het goddelijke beeld. En help ook uw dienstknecht om dat onder woorden te mogen brengen. En ook straks als haar schoonzoon nog het een en ander zal zeggen. Heere, wilt gij ook bij het graf ons helpen, zodat het woord van God door niets en ook door niemand belemmerd zal worden. Dat wij geen afwijkende gedachten zullen hebben. En dat het duivel ons niet zal afleiden, maar dat het zaad mag vallen in een door u wel toebereide aarde. Denk nog aan de gebeden die ze opgezonden heeft voor het nageslacht. O, wij smeken en bidden van u, of gij daarom ook onder de kinderen en de kleinkinderen nog tot waarachtige bekering wil brengen. En zij die u vrezen, dat zij bevestigd mogen worden en onderwezen mogen worden. O, help ons dan om het van u de Heere te verwachten, ook wanneer we de lege plaats voelen die er alreeds was in de familiekling. Wij bidden u of gij daarom ook wilt ondersteunen wanneer wij alleen zijn. Gedenk aan alle weduwen en weduwnaren in ons midden. En verhoor ons gebed, niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. We willen met u nadenken over wat er boven de rouwkaart staat. En dan voegen wij ook het derde vers daaraan toe. En daar staat in Gods woord, in Johannes 14, vers 2 en 3. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, en zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kome ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook mocht zijn waar ik ben. Het zijn woorden die ook jullie moeder en jullie oma en overgrootoma en gemeentelid kennis zelf uitgekozen heeft. Dikwijls heeft ze me dat ook gezegd. En ook wanneer die woorden dan weer aangehaald werden, dan belde ze ook op. En dan hadden we daar altijd wel even een praatje over met haar. We hebben haar natuurlijk al die jaren gekend, redelijk goed gekend, jullie nog beter, omdat het je eigen moeder is. En ze mocht altijd vrijmoedig van het werk Gods getuigen, op een eenvoudige wijze. En dan wist ze ook waar ze het over had. Als hier in onze tekst staat, in het huis mijns vaders, zo begint de tekst. Dat is het woord van de middelaar, die hier ook getuigt dat God zijn vader is. En dat hij zijn discipelen, zijn kerk, zijn aangevochten en bestreden kerk wil vertroosten met deze woorden. Omdat zij ontroerd waren vanwege de verschillende aankondigingen van zijn lijden. Maar dat lijden niet zomaar iets is geweest. Dat lijden niet is het lijden van een slachtoffer van de willekeur van mensen. En ook niet het lijden van een martelaar die voor een bepaald ideaal zou sterven. Maar dat het lijden zou zijn van de middelaar. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. En dan gaat hij een aartsbeeld oproepen van een heel groot huis met verschillende woningen. En hij zegt dan ook dat er vele woningen zijn. En daarmee wil hij de ruimte aangeven die er is bij zijn vader voor arme verloren zondaren. En er staat duidelijk in onze tekst dat die vele woningen er al zijn. Het is niet zo dat de middelaar naar de hemel toe gaat om daar die woningen te maken. Ze zijn er al, dat staat er in het huis mijns vaders. Zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. En juist die woorden geven aan dat Christus kent de roerselen van zijn discipelen die eigenlijk in de war zijn. Want dat betekent eigenlijk het woord waar het hoofdstuk mee begint. Uw hart worden niet ontroerd. Er staat een woord dat betekent raken niet in de war. Want alles gaat volgens de raad van God, zoals God dat van eeuwigheid al besloten heeft. En zo geldt dat ook voor de gang van de middelaar. Christus is bezig om de opdracht van zijn vader te vervullen voor zijn discipelen. En hij spoort ze dan ook in die omstandigheden aan. Gij die dan gelooft in God, gelooft ook in mij. Hij spoort ze aan om te verdiepen in de kennis van Christus. En oog te hebben voor de gang van zijn lijden, maar ook straks van zijn opstanding en zijn hemelvaart, om hen te gaan volgen. En dan komt het wat hij te zeggen heeft, want dan zegt hij eigenlijk een aantal werkwoorden waarmee hij zijn werk openbaart. Ik ga heen. Dat is het eerste, om uw plaats te bereiden, dat is het tweede. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kome ik weder, dat is het vierde woord. En ik zal u tot mij nemen, dat is het vijfde, opdat gij ook moogt zijn waar ik ben. Ik denk ook dat het de hartelijke begeerte is van onze zuster, dat het werk van de middelaar centraal zou staan deze middag. En in deze woorden zien wij ook de bereidheid van de middelaar voor zijn volk. Als hij zegt, ik ga heen, dan betekent dat hij een lange reis gaat maken. Dat betekenen die woorden zoals ze in de grondtaal ook staan. Een lange reis met het doel, dat staat ook heel duidelijk in de tekst, om voor u een plaats te bereiden. Daar in dat vaderhuis. Dat is het doel geweest dat Christus voor het oog heeft, omdat hij een opdracht heeft van zijn vader. In de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid kwam er een verlegenheid bij de vader. Dat de vader zei, hoe zal ik dat volk dat ik van eeuwigheid heb uitverkoren bij de kinderen zetten? En hoe zal ik ze geven dat gewenste land? En wat was dat voor een verlegenheid bij de vader? Dat was de verlegenheid met betrekking tot zijn heilige deugden. Want God is een heilig en een rechtvaardig God. En die kan met zondaren zoals wij zijn absoluut geen gemeenschap hebben. En die kan een zondaar ook zomaar geen plaats geven in dat vaderhuis. Want dat is een heiligheid. Een heilige hemel. Waar alles onbesmettelijk is. Waar alles zonder zonde is. Waar alles spreekt van de heiligheid en de heerlijkheid van God. En daarom kunnen wij daar niet zomaar naartoe. Ook niet met een beetje godsdienst. Ook niet met een beetje burgerlijkheid. En dat heeft ze ons ook verteld. En dat weten we ook, voor zover we bekend zijn met haar. Dat zij wel als zodanig opgevoed was. Godsdienstig opgevoed was. Met de gedachte dat ze straks naar de hemel zou gaan. Maar dat ze eigenlijk in de prediking nooit gehoord had. Dat er een wonder met een mens gebeuren moest. En dat horen wij nu vanmiddag wel. En dat geeft de Heer Jezus ook duidelijk aan in de tekst. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, staat er. Die plaats moet bereid worden. Die moet voor u bereid worden. Zo zegt hij tegen de discipelen. En dat geldt ook voor ons, zoals wij hier zitten. Dat geldt ook voor tante dit. Want anders kon zij daar nooit komen waar ze nu voor eeuwig mag zijn. En wat is dat dan? Dat is allereerst natuurlijk de gang van de borg zelf. Dat hij mens geworden is en dat hij de zonde van zijn volk op zich heeft genomen om dan die lange reis te maken uit de hemel via Bethlehem. Naar Gethsemane, naar Gabbata, naar Golgotha. Om daar te lijden en te sterven, om daar verzoening aan te brengen voor de zonden van zijn volk. Om daar te betalen voor die plaats, om u een plaats te bereiden. En dat is geschied. Maar het betekent ook, geliefde gemeente, dat die plaats bereid moet worden in het hart en leven van arme verloren zondaren. Want hij is niet alleen de verwerver van die zaligheid, maar ook de toepasser van die zaligheid. Dat plaats bereiden, dat moeten we ons niet alleen maar voorstellen als een handeling die verricht moet worden door de middelaar, om zo de weg te banen tot de Vader voor arme verloren zondaren, maar ook dat er in het hart van een zondaar plaats moet komen voor het hemelleven. Dat hij daar klaar voor gemaakt moet worden, zoals de dichter dat ook zegt, en mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. En daarmee kwam zij in aanraking toen ze trouwde met jullie vader. Toen ze meegenomen werd onder de prediking hier aan de Voordijk. En dat zij hoorde dat er ook een wonder moest gebeuren hier in het hart van u en mij. En dat is dat plaatsbereidende werk in het hart van een zondaar. En dat is dan gelijk ook de vraag, beseffen we dat? Nu we hier met z'n allen er getuigen van zijn dat de reis voor haar ten einde is. En dat zij het mocht zeggen, maar blij vooruit zich dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uit de doodslaap uw gerechtigheid, uw ingerechtigheid aanschouwen staat. Beseffen we dat ook dat bij ons moet gebeuren, ook bij jullie kinderen, kleinkinderen. Dat je hier niet zomaar vrijblijvend zit. Echt niet, dat zit je hier niet. Dat je hier zit op een moment waar God straks op terug zal komen. En dat God zal zeggen, je hebt het toch gehoord. Dat er een wonder in je leven moet gebeuren. De wonder van de wedergeboorte. En de wedergeboorte, dat is niet alleen maar dat een mens van dood levend wordt gemaakt. Maar dat is dat die wederbarende genade het ganse leven doortrekt. Vanaf het moment dat hij van dood levend wordt gemaakt, dat hij tot zijn dood toe die wederbarende genade in zijn leven nodig heeft, als een vrucht van de verdiensten van Christus. En wat is dat, die wederbarende genade? Dat is dat hij van binnen hersteld wordt, herschapen wordt, naar het evenbeeld van God, naar het evenbeeld van Christus. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dan volgt onze tekst verder met: en zo wanneer ik heen zal gegaan heb en uw plaats zal bereid hebben. Hij gaat heen. Daar gaat hij, die diepe weg van lijden en sterven. Hij staat op uit de doden. En dan gaat hij naar de hemel en dan gaat hij zijn middelaarswerk voortzetten, geliefden. En uw plaats zal bereid hebben. Dan komt hij de hemel binnen als die grote hoge priester van het huis Gods. En hij draagt net als die oud-testamentische hoge priester zijn volk op zijn middelaarshart. En net zoals die oud-testamentische hoge priester het heiligdom binnenging met de 12 stammen Israëls in het heilige en het heilige der heiligen en daar verscheen voor het aangezicht van God, zo is hij ook voor het aangezicht van zijn hemelse vader verschenen met al de zijnen op zijn hart. En hij wordt toegelaten in de hemel als mens, als middelaar, als de oudste broeder, als degene die zijn volk vertegenwoordigt. En zo maakt hij plaats bij God de Vader voor de zijnen. Zo kom ik weder tot u. Wat betekent dat eigenlijk? Zo kom ik weder tot u. Onze kanttekeningen die zeggen: hier wordt bedoeld de laatste dag, de wederkomst. Wanneer Christus terug zal komen op de wolken des hemels en zal u tot mij nemen, opdat gij ook moogt zijn waar ik ben. En dat is ook terecht, dat daar in ieder geval de wederkomst mee bedoeld wordt. Want tijdens de dag van de wederkomst, dan wordt dat plaatsbereiden voltooid. Want ook wanneer een kind van God de laatste adem uitblaast en hij mag met zijn ziel opstijgen tot God, dan wacht er ook nog iets. En dat is dat een kind van God straks weer verenigd zal worden met het lichaam. En dat hij met lichaam en ziel eeuwig bij een drie-enig God mag verkeren. Zo kom ik weder tot u. Maar dat komen, dat terugkomen van Christus kunnen we ook verklaren in fasen. De Heer Jezus heeft ook verderop gezegd: nog een kleine tijd en ik ben niet meer bij u en dan zal ik weer tot u komen. En dan zeggen onze kanttekening, namelijk na zijn verrijzenis. En dat weten wij, dat hij even teruggekomen is, om het maar eens zo te zeggen, om zijn discipelen te ontmoeten en zich te openbaren als die opgestane levensvorst. En als hij dan weer vertrekt naar de hemel, dan komt hij op een andere wijze weer tot zijn kerk, namelijk door zijn geest. Want met zijn geest en zijn majesteit en zijn genade wijkt hij nimmer meer van die kerk. Zo kom ik weder tot u. En dan uiteindelijk, als hij terugkomt op de wolken des hemels. Met andere woorden, hij verlaat de zijnen niet hier op aarde. Omdat hij bezig is om voortdurend vanuit zijn middelaarswerk de zijnen klaar te maken om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Omdat dat verreweg het beste is voor die kerk. Daar hunkert ook die kerk naar, om met Christus te zijn. En daarom komt hij elke keer weer tot de zijnen. De zijnen leren hem kennen als een komende en een gaande Christus. En dat heeft zij ook mogen leren kennen in haar leven. Toen de Heer in haar leven kwam, toen heeft daar de Heer plaats voor gemaakt. Kennen we daar ook iets van? Dat is zo noodzakelijk, dat dat plaatsmakende werk van de Heilige Geest in je leven een realiteit is. En wat is dat? Dat je ontdekt wordt aan je verloren bestaan voor God. En dat je zelf totaal niets in kunt brengen om een plaats te krijgen in dat vaderhuis. Om teruggebracht te worden in de gemeenschap met God. Dat denkt een mens wel in zijn dwaasheid. En in zijn blindheid en in zijn onkunde probeert hij ook met goede werken God aan zijn kant te krijgen. En ook de discipelen hadden daar weinig inzicht in. Daarom spoort hij hen ook aan: gij lieden gelooft in God, gij looft in de messiaanse beloften, maar gelooft ook in mij, dat ik plaats moet maken voor u met mijn verdiensten. En dat ik die plaats moet kopen door mijn dierbaar bloed. En dat er niets van u bij kan en ook niet bij hoeft. Daarom is zalig worden zo makkelijk, geliefde gemeente. Daar komt niets van een mens bij. Dat gaat de Heilige Geest leren. Om met verloochening van alles van zichzelf. En te leren. Wat tante dit ook geleerd heeft toen ze voor het eerst ook de vrijmoedigheid kreeg om avondmaal te vieren. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Dat ik niet meer hoef te zijn dan een arm en een verloren zondaar. Die zegt: moeder, arm en naakt, vlucht ik tot de God die zalig maakt. En dat alles nu ligt in de verdiensten van Christus. En dat dat wonderlijke geloof geschonken wordt. Om zich daaraan over te mogen geven. Aan dat werk van de middelaar. Eigenlijk zegt hier de middelaar tegen de discipelen: luister eens, discipelen, jullie hoeven niets te doen. Niets. Want let er maar eens op wat er gaat gebeuren. Ik ga heen. Ik. En dan ik voor u. En echt, u zult het gaan gewaar worden. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Ik voor u. Als ik straks voor Caiaphas zal staan. En de beschuldiging wordt uitgesproken, hij is des doods schuldig, dan is dat ik voor u. En als ik straks gegezeld zal worden voor Pilatus, dan zullen die striemen en die wonden voor u zijn. En als ik straks ter dood veroordeeld zal worden, en ik zal de vervloekte en de gezwaarde kruisdood sterven, dan is dat ik voor u. Want dan neem ik de vloek der wet op mij. En dan zal die vloek uitgevloekt worden aan dat vloekhout des kruises. Opdat de vloek van u afgenomen zal worden, ik voor u. En als ik straks aan het kruis verlaten zal worden, dan zal dat zijn opdat gij nimmer meer van mij verlaten zult worden. En als ik straks zal uitroepen: het is volbracht, dan is dat voor u. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. Ge zult het ervaren dat u duur gekocht bent. En dat zal de Heilige Geest toepassen. Want ik kom weder. Ik kom weder na mijn opstanding om u te vertroosten met de tekenen van mijn lijden. En te verzekeren dat het volbracht is. En dat toe te passen in het hart, zodat u ook mag delen in die eeuwige vrede. Zei de opgestane Christus het niet toen hij terugkwam: vrede zij u liet. En mochten de discipelen daarin delen. Ik voor u naar de hemel, om daar een plaats te bereiden. En ik voor u, en ik kom terug, door mijn geest in het hart uit te storten, om dat te verzegelen aan het hart. En dan mocht tante dit van getuigen gemeente. En dat zeggen wij niet om tante dit te verheerlijken, want daar valt niks van een mens te verheerlijken, maar om het werk Gods te verheerlijken. Om daarvan te getuigen dat dat een werkelijkheid is. Ik denk dat niemand die hier zit dat zal ontkennen. Dat zij nu eeuwig thuis is. Omdat we daar getuigen van zijn. Niemand van ons zal ontkennen dat zij eeuwig leeft. Maar dan heb ik gelijk een vraag naar de onbekeerden in ons midden. Waarom zoekt u dat eeuwige leven dan niet? Waarom niet? Waarom heb je Jan je vertier nog in de wereld? En in de zonde en in de ongerechtigheid? Waarvan je toch weet dat die je voor eeuwig ten onder zal brengen. Waarom? U moet mij eens de redelijkheid daarvan onder woorden brengen. Waarom? Waarom zoek je de dood in plaats van het leven? Waarom? Ik laat even een stilte vallen, zodat je erover nadenkt. U kunt daar geen antwoord op geven. Daarom zoek toch de Heere en leef. Zoek hem toch. Kom dan toch. Als een arm en een verloren zondaar. En belijd dat voor zijn aangezicht. Dat je leven zo zinloos is. Buiten God en buiten Christus. Waar moet ik hem zoeken, dominee? Daar waar het woord recht verkondigd wordt. Misschien komt u nooit meer in de kerk. De meesten van ons komen in de kerk. Maar er zijn er ook die niet meer komen. Zoek toch in die weg de Heere te kennen. Buig je knieën en vraag of dat woord kracht mag doen in je leven. Jullie weten allemaal hoe dat voor het eerst bij moeder en oma gebeurde. Onder een bijbellezing over het Jona. En dat dominee Keuning zei van ga dan maar weg. En toen sloeg dat ook naar binnen. Toen gevoelde ze dat dat voor haar de klap van binnen was. En dat dat voor haar eigenlijk de laatste gelegenheid was om tot bekering te komen. Want dan gaat een mens dan geloven hoor. Dan gaat hij echt geloven dat hij sterven moet en dat hij niet kan sterven. Maar gelukkig is het dan ook tegelijkertijd die wel aangename tijd, die dag der zaligheid. En dat zeg ik ook tegen degenen die godsdienstig zijn in ons midden. Die rechtzinnig zijn. Die misschien wel heel goed uit hun hoofd weten te vertellen hoe God zijn volk bekeert. Maar daar zelf nog buiten staan. En nooit in hun gemis zijn geplaatst. En overal misschien wel boven staan. Maar ben je dan toch arm? Wanneer je zo in de kerk zit. En nooit echt ontdekt bent aan waar het op vast zit. Waar zit het op vast? Zegt iemand. Het zit niet vast op je karakter hoor. En het zit niet vast omdat je bepaalde uitwendige zonden vasthoudt. Daar zit het niet op vast hoor. Weet je waar het op vast zit? Op het ongeloof. Omdat u het niet gelooft. Dat er een eeuwigheid aankomt. Haast u dan om uw levenswil. En let dan eens op de vrome en zie dan op de oprechte. Want het einde van deze man en het einde van deze vrouw zal vrede zijn. Zo kome ik weder tot u, zegt hij tegen zijn discipelen. Dat zegt hij ook tegen Gods kinderen in ons midden. Hij is de komende Christus, hoort u zijn voetstappen reeds komen. bruidskerk in ons midden, hoe zit het met uw verlangen? Wat had zij toch dikwijls een verlangen naar die dag? Wanneer komt die dag dat ik eeuwig bij hem wezen mag? Wat had ze toch dikwijls een verlangen om bij de Heere te mogen zijn? En net zoals dat Sari ook zei, ik vergeet die glimlach niet toen zij stierf. En zo is het. Toen mocht ze echt haar koning zien. In al zijn schoonheid. Zoals ze hem hier heeft leren kennen. Als degene die tussen trad. Zoals ze hem hier heeft mogen leren kennen als degene die haar bekleedde met de mantel der gerechtigheid. Opdat zij voor een heilig en een rechtvaardig God kan verschijnen. Maar meer nog. Dat ze niet alleen voor een heilig en een rechtvaardig God kon verschijnen. Maar dat ze ook haar vader mocht ontmoeten in Christus. Want God is meer dan alleen maar een rechter. Die zijn volk in Christus rechtvaardig verklaart. Maar hij is ook een liefhebbend vader. Daarom staat er ook in onze tekst, in het huis, mijns vaders, wat ook de vader is van al zijn kinderen, om daar die erfenis in te mogen nemen, die deze erflater met zijn dierbaar bloed heeft verworven. O, zou je er niet jaloers op worden, om daar ook in te mogen delen? Amen. Ga u voor in het gebed. O Heere, wij smeken en bidden van u, of gij toch uit genade door de kracht van de Heilige Geest dit woord wilt toepassen aan onze harten. O, wij kunnen dat niet, dat weet u. Maar we smeken u of gij dat toch in de dadelijkheid wilt doen. Opdat ook uit dit sterven geboren mag worden. Sterven aan de wereld, sterven aan de zonde, maar dat we dat nieuwe leven deelachtig zouden mogen worden, opdat er ook een begin mag komen aan die reis waarvan u zegt, dat is de goede strijd, dat is de reis die eindigt in het eeuwige leven. Help ons als we straks nog naar het graf zullen gaan, wees ook met onze broeder die straks nog een woordje zal spreken. En dat bidden wij u om Christus willen. Amen.
Geliefde familie, vrienden en belangstellenden. Ik voel me eigenlijk wat beschroomd om nu een paar woorden te spreken. Want het zou zomaar kunnen dat daarmee het gestrooide zaad weer wordt weggepikt. Het is zo heel duidelijk en terecht uitgesproken door onze broeder in de bediening. Het gaat niet om de mens, het gaat om de middelaar. En daar moet het ook vanmiddag om gaan. Dat zou zijn in de geest en naar de wens van moeder Kraaienveld. Toch is het ook passend om een dankwoord uit te spreken en daar enkele woorden aan toe te voegen. Namens de familie is mij dat gevraagd. Dan zeggen wij op dit moment al de uitvaartonderneming hartelijk dank voor de passende, keurige en stichtelijke wijze waarop zij ons als familie hebben bijgestaan. Het lichaam van onze moeder, oma en verdere familiebetrekking hebben verzorgd. Dominee Visser, heel hartelijk dank voor het woord dat hij gesproken heeft uit naam van zijn zender en voor de bezoeken die er gebracht zijn, voor de band die hij had met wat hij noemde tante dit. En die band was er ook wederzijds. Ik heb wat zitten lezen in de aantekeningen van mijn schoonmoeder in de achterliggende dagen. Toen moeder een keer goed had mogen luisteren, toen schreef zij in haar aantekeningen: Hij heeft mijn hart verklaard. Hij heeft mijn weg verklaard. Hij heeft de Heere, Hij heeft Christus verklaard. En dan mag ik toch gevoelen en weten dat onze dominee in Gods gunst gekomen is naar Barendrecht, zei ook tot bemoediging gezegd vanmiddag. Hartelijk dank voor de bezoeken en daarbij betrek ik ook de wijkoudeling en de verdere kerkenraad. Dank voor de pastorale zorg. Dank ook aan het verzorgend personeel van NEBO, als mede de vele vrijwilligers en vrijwilligsters die zich voor moeder hebben ingezet. En daarbij wil ik ook betrekken de huisarts. Als zij hier niet aanwezig zou zijn, dan hoop ik dat de mensen van NEBO onze waardering en erkentelijkheid zullen overbrengen. Dank aan allen die moeder met grote en niet aflatende trouw hebben bezocht. U zult zeggen, daar heb ik geen dankwoord voor nodig. Je kreeg er meer dan dat je daar bracht. Maar het heeft moeder toch ook altijd heel veel goed gedaan. En er zijn er die vele tientallen jaren heel trouw haar hebben bezocht. Wij willen daar als familie jullie heel hartelijk voor dank zeggen. Als familie kunnen we moeilijk elkaar gaan bedanken, maar we zijn toch bijzonder blij dat de familie zo om moeder heeft heen gestaan, zonder uitzondering. Daarom wil ik ook geen namen noemen. Niettemin één uitzondering, en dat geldt bijzonder nu die laatste dagen. Moeder had nog één zoon, Gert. En wat heeft het ons getroffen, zoals hij in deze dagen het mocht doen. En op zijn manier ook leiding gegeven heeft bij de voorbereidingen voor deze begrafenis. En dat samen met onze schoonzus Arja. Heel hartelijk dank daarvoor. Jullie hoeven daar nooit spijt voor te hebben. Moeder heeft, en ik heb dat al gezegd, nogal wat opgeschreven. Wij wisten dat ook. We hebben het wel eens gevraagd, zo in 1995, 1996. Want, zeiden wij, moeder, als u er niet meer bent, dan zal er een geslacht opstaan dat u niet gekend heeft. En dan kunnen wij wel proberen iets te vertellen over u. En bijzonder over dat leven met de Heere. Maar hoe kunnen wij dat nu recht overbrengen? Zou u het niet willen opschrijven? Dat wilden ze doen. In afhankelijkheid van de Heere. En ze is dat ook gaan doen vanaf 1996... Maar, zo heeft ze gezegd, dat wil ik niet prijsgeven totdat ik gestorven ben. En dan mogen jullie het inzien, dan mogen jullie dat lezen, dan mogen ook de kleinkinderen of de achterkleinkinderen, of wie het ook mag zijn, daar kennis van nemen. Als het maar mag zijn tot eer van God en tot heil van de zielen. Alleen omdat die permissie gegeven is, wil ik toch een paar dingen naar voren brengen uit die aantekeningen. En daarbij probeer ik in het kort een beeld te schetsen van wie moeder geweest is. In de eerste plaats was zij een moeder die leefde van genade. niet van helpende genade, maar van vrije genade, verlossende genade voor een goddeloze in zichzelf. Op 5 november 1981 schrijft zij op: we zijn vandaag uit Enkhuizen teruggekomen, omdat het gisteren dankdag was en wij toch geen kerk hadden. We zijn 's middags met z'n allen naar de kerk geweest. En dominee A.B. van der Heijden heeft zo mooi gepreekt uit Genesis 33, de versen 9 tot en met 11. Maar Esau zeide: ik heb veel, mijn broeder. Jacob kon zeggen: dewijl ik alles heb. Wat een groot onderscheid. Twee kinderen van één moeder. En dat de Heere de ene heeft lief gehad en de andere gehaat. Dat wordt zo'n wonder als hij dan nog eens mag geloven dat hij een Jacob is en dat hij dan de Heere tot zijn deel heeft. Dan kun je alles weer aan, ook de moeilijke wegen. Een moeder die leefde van vrije genade. Een biddende moeder in de tweede plaats. Ik lees een stukje voor dat eigenlijk een plaats had moeten krijgen in het vraaggesprek dat in de zomer van dit jaar is verschenen in het blad Om Sions Wil, onder de titel Mijn sterfdag zal de mooiste dag van mijn leven zijn. Het stukje is uiteindelijk weggelaten vanwege ruimtegebrek. Op een zaterdag was een van onze dochters niet lekker. Zij was toen 5 jaar oud. Zondagsmorgens was mijn man wezen melken en ging daarna bij haar kijken. Hij vond haar in bed met gebroken oogjes en haar beentjes helemaal stijf. Hij riep: kom eens gauw, het gaat helemaal niet goed met onze dochter. De dokter kwam snel en zei: nou, ik denk aan hersenvliesontsteking, gelijk naar het ziekenhuis. Toen heb ik ze in een deken gerold en zijn we het Zuiderziekenhuis te Rotterdam naartoe gegaan. Daar begonnen ze gelijk met inspuitingen. De verpleegkundigen zeiden: gaat u nu maar een poosje naar huis. Als u wilt komen, dan komt u maar weer. Dus wij naar huis. En toen had ik die deken nog waar ik ze ingerold had. Ik dacht, ik zal het gelijk maar op haar bedje brengen. Daar ben ik op mijn knieën gegaan en heb ik zo geworsteld voor het kind of zij in leven mocht blijven. En toen sprak de Heere: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Toen mocht ik geloven dat ze nog weer beter zou worden. In de middag ging mijn man weer naar het ziekenhuis. Ik zei: ik ga niet mee, want ze is in zulke goede handen, ik ga straks naar de kerk. Ik ben alleen naar de kerk gegaan en toen had dominee Keuning in zijn gebed hetzelfde als wat ik gebeden had, dus ik moest er echt zijn. En hij raakte onze dochter kwijt bij de Heere. Hij mocht ook geloven dat ze nog weer beter zou worden. Ze heeft er niks aan overgehouden. Het was wel een heel groot wonder, hoor. In de aantekeningen zelf vroeg ze daaraan toe: och, dat de Heere dan dat nog eens mocht vervullen in haar leven. Een biddende moeder. Ook een gunnende moeder. 19 september 1982. Ik citeer. Vandaag, zondag, was er heilig avondmaal. Het was voor de eerste keer voor de dominee, dan gaat het over dominee Veenendaal. Dan denk je altijd weer, hoe zal het gaan? Hij had nogal scherp gepreekt met de voorbereiding uit 2 Korinthe 13 vers 5. Onderzoekt u zelven of gij in het geloof zijt, beproeft u zelven of kent gij uzelven niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Nu als je de tekst leest, dan begrijp je het wel, dan blijft er niet zoveel meer over van een mens. De bediening van het heilig avondmaal was uit Hooglied 1 vers 2. Hij kuste mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Het was een liefde die van de Heere uitgaat tot zijn zwarte bruidskerk. We zijn nog mogen aangaan, dan zegt de Heere: gij zijt zwart, doch lieflijk, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik heb maar veel op die tekenen mogen zien van brood en wijn, dat de Heere daarin zijn verbond vernieuwt, dan is het goed. Dan zie je ook geen mensen, maar de Heere alleen. Er zijn er niet zoveel geweest als anders. Jammer, dominee is nog laag afgedaald voor blinden, lammen, kreupelen enzovoort uit de heggen en stegen, opdat mijn huis vol zou worden. Zo ging de nodiging weer uit. We zeiden nog tegen elkaar: wat zijn het er dan maar weinigen op zo'n grote schare die komen. Als je dan denkt aan je kinderen die daar ook onder zitten, dan doet het zo'n pijn in je. En vraag je maar veel, Heere, bekeer ze het ook nog, dan zou je het ze allemaal wel gunnen. Een gunnende moeder. In de vierde plaats een moeder die een groot verdriet met zich meedroeg. 28 november 2001 is Leendert Kraaienveld herbegraven op de begraafplaats in Barendrecht. Was voor mij een heel diep ingrijpend bericht toen Sari dat kwam vertellen. Er was nog gelezen uit Psalm 103. Ik heb zo vreselijk gehuild. Het was zo'n diepe smart, je eigen kind, dan beleef je alles weer opnieuw. En toen vroeg ik maar: Heere, ziet u me nog? Help me toch verder. En was het zo, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Dat heeft de smart verzoet. En heb ik nog naar het bandje geluisterd van zijn begrafenis 18 jaar geleden in Enkhuizen. En dat gaf zo'n troost. En heb ook zaterdags nog geluisterd naar een bandje van zondag 1, vraag 1, waar dominee pas mee begonnen was. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? En moest ik maar zeggen: ja, Heere, dat bent u. Anders was ik omgekomen. Moeder. In de vijfde plaats die meeleefde met haar kinderen. In 2006 schrijft ze de volgende woorden. Gert en Arja, 25 jaar getrouwd. Vond het groot dat ze dit mogen beleven met hun kinderen. En ik er nog getuige van mocht zijn. Hun trouwtekst was Psalm 37, vers 5. Wentel uw weg op den Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. We hebben de psalm nog gelezen. Ze hebben het thuis gevierd en het was heel gezellig. Ze gaan later met de kinderen nog op reis. Vele lege plaatsen waren er in de familie en op zulke dagen mis je ze zo. Maar de Heere kan ze alleen met zichzelf vervullen. Een moeder die ook een echte schoonmoeder was. Ze maakte in dat opzicht geen onderscheid. Dat bleek ook bij het overlijden van haar schoonzoon Pauw. Heer, u maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat schrijft ze op 7 maart 2012. Dit stond boven de rouwkaart. Na een ernstige ziekte is onze Pauw van ons heen gegaan. Niet zonder hoop, Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog, hebben we nog in de rouwdienst gezongen. En de laatste preek voor hem was uit Lucas 23. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat was zo groot. En was het zo bij mij, en met gejuichte goederuur zijn scholven dragen in de schuur. De rouwdienst is geleid door dominee K. Visser. Groot was de belangstelling en het meeleven. En het was goed daar te zijn. Veel liefde hebben we altijd van hem mogen ontvangen. Altijd stond hij voor iedereen gereed. En 22 jaar lang heeft hij om de 2 weken... altijd zondagsavonds toen ik alleen was bij mij geweest. Wat zullen we hem allemaal missen. Mocht de Heere de ledige plaats met zichzelf vervullen. Mama. De 7e plaats, een moeder die indruk maakte op haar kleinkinderen. Ik lees een herinnering voor, opgeschreven door een kleindochter in de achterliggende dagen. Oma leefde met je mee, was op de hoogte en kon zo aandachtig luisteren met haar blauwe ogen. Het was er gewoon gezellig. Je kon er verhalen horen over de boerderij en de oorlog. En als ze vertelde over opa's zorgzaamheid en zijn streken, glommen behalve haar ogen ook haar neusje. Oma leefde al zo lang, elke dag met de Heere. En kon dat op een open, natuurlijke manier een deel van het gesprek laten zijn. Altijd iets goeds over hem die zij als vader mocht kennen. Zoals we toen grapjes maakten over het feit dat ze haar eigen naam Dirkje vroeger niet zo mooi vond. Maar ik weet dat mijn naam in het boek des levens staat. En sindsdien is het goed. En dat hoop ik voor jullie ook. Oma was een bruid die uitzag naar de ontmoeting met God. Psalm 45 vers 7 citeerde ze dan. Over vrolijk en versiert haar bruidegom tegemoet gaan, om dan voor altijd bij hem te zijn. Dat uitzien is nu werkelijkheid geworden, en we gunnen haar het plekje in het vaderhuis, waar ze steeds weer van verzekerd werd, ook in benauwde nachten. Maar we gaan haar zo missen, om alles wat ze was, om hoe ze mensen verbond, binnen en buiten de familie, en niet in de laatste plaats, omdat ze steeds bad voor ons allemaal. Een van de laatste keren dat we bij haar waren, at ze haar ontbijt. Dat kostte veel inspanning vanwege het ademtekort, maar ze was blij dat het lukte. Geef ons heden ons dagelijks brood, zei ze, en wees naar het bordje boven de tafel. Kijk, daar heb ik het nog altijd hangen. Toen pakte ze haar Bijbel. Ondanks de zwakte en haar trillende handen las ze trouw verder in het hoofdstuk waar ze gebleven was en dankte voor haar boterham. Dankbaar zijn wij voor wat we gekregen hebben in onze lieve oma. Ik denk dat we haar nagedachtenis geen groter eer kunnen doen dan haar na te volgen in het trouw dienen van elkaar en van de Heere God. Een moeder ook die haar eigen familie niet was vergeten. 2007, 10 februari is mijn broer Dirk overleden. Nu ben ik maar alleen over van de 7 kinderen. Zij was daarvan de jongste. Alleen over van de 7 kinderen. Was heel verdrietig. Heb altijd veel van Dirk gehouden. Hij was 94 jaar geworden. Heeft altijd zo goed voor zijn vrouw gezorgd die op 28-jarige leeftijd al een hersenbloeding kreeg en half verlamd is gebleven met 2 kleine kinderen, maar hij heeft nooit geklaagd en zijn kruis gedragen. Was net in het dagboek aan het lezen, waarom was het op mij gemunt, daar zoveel gaan verloren. O God, hebt u mij eruit gehaald, dan wordt het zo'n groot wonder en brengt het tot diepe verootmoediging. Een moeder ook die soms erg werd bestreden. 30 oktober 2012. 'S Middags was er een trouwdienst in de kerk. Daar gingen wij nog naartoe. Dat was in Krabbendijke. Stond het bruidspaar in de hal. Bleven wij ook staan kijken en zei Tieneke, kom, we gaan de kerk in. Maar ik zag niet dat er 2 treden af, dat we 2 treden af moesten en viel ik daar op de grond. en kon niet meer overeind komen. Ze hebben me daar opgeraapt en op een stoel gezet. En ik kon niet meer lopen. En toen werd de ambulance naar het ziekenhuis in Bergen-op-Zoom gebracht en daar foto's gemaakt en had ik scheurtjes in mijn bekken en kon niet geopereerd worden, maar moest met rust en therapie genezen. 30 november naar het zorghotel. Aafje, weer met de ambulance naar Rotterdam gebracht. Wat er dan door je heen gaat, kan ik niet beschrijven. Ineens uitgeschakeld en verzorgd worden, dat was heel wat. Kreeg daar een eenpersoonskamer en ben daar 6 weken geweest. Veel bezoek gehad en kon naar de preken luisteren van dominee Visser. En ook wel eens bezoek van de Heere. Volg mij. En dat was het grootste, dan kon ik weer verder. En vroeg maar om volgende genade door bezaaide en onbezaaide wegen. Op 11 januari 2013 mocht ze weer naar huis. Met veel hulp ging het, schrijft ze. Maar ben nu al 6 weken thuis en nog steeds pijn. Het is nu alweer maart en zijn in de lijdensweken. En heeft dominee gepreekt van Christus lijden en sterven. En dat wij ook een teugje uit die lijdensbeker moeten drinken om er iets van te verstaan. En dat het in een weg van lijden geleerd wordt. En dat het dan zo is in het kruis. En dan haalt ze dat bekende lied van Isaac da Costa aan dat haar zo lief was. In het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de straf voor mij, heeft gena voor mij verworven, ben van dood en zonde vrij. Ten slotte, al was zij dan een moeder die soms erg bestreden werd, ze was ook een moeder die in goede handen was. Dat bleek wel bijzonder in het voorjaar van 2012... Dan schrijft ze op 10 april van dat jaar, maar ze begint eerst met Psalm 91 vers 1. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Heb dit nog mogen ondervinden. 'S middags om 12:30 ging ik naar de slaapkamer. Ze woonde toen nog niet in Nebo, maar nog hier in Barendrecht. Om mijn elektrische deken aan te zetten, liepen daar 2 vrouwen om te stelen. En ik schrok zo dat ik heel hard ging roepen. En gingen zij weer weg. En hebben mij niets gedaan en ik was ook niets kwijt. Psalm 121 vers 4. De Heer zal u steeds gadeslaan. Ik denk dat de meesten van ons wel weten dat dit gebeurd is. En dat toen de politie na afloop op bezoek kwam om slachtofferhulp aan te bieden. Waarop ze dit ook heeft verteld. En die politieagent zei: dan hebt u de beste hulp. Dan hoeven wij hier niets meer te doen. En zo was het ook. Nu is zij niet meer. Nu mag zij een zanger zijn aan de glazen zee. Een broeder in de bediening die ook het bloed van de Kraaienveld familie door zijn aderen vloeit stromen, die schreef: ze heeft haar wens verkregen bij de koning aan zijn ronde tafel. Ze mag nu eeuwig zingen van Gods goedheid, bewezen aan een zondares, geliefd door de Vader, gekocht door het Lam en geleerd door de Geest. Zingen in het koor aan de glazen zee, waar ook jullie vader, oom Jan met de krullen, mag staan. Van harte sterkte in deze rouw. Dus die woorden over de glazen zee hebben mij bijzonder getroffen. Eergisteren mocht ik dankdag houden in Nijkerk. En een week eerder viel mijn oog op Openbaring 15, de zangers aan de glazen zee. Daar heb ik over gesproken. En ik wilde niet emotioneel worden, en dat wil ik nu ook niet, maar het heeft me bijzonder getroffen woensdagavond. dat die zangers daar staan om te zingen het lied van Mozes en van het Lam. Wet en Evangelie, de grote profeet die ook de wetgever was, maar ook dat Lam, dat lieve Lam, dat geslacht is en dat zijn gemeente gekocht heeft met zijn eigen bloed. En dan heel bijzonder, ze staan daar niet alleen om te zingen, maar ze staan daar ook om te spelen. Ze hebben een citer. Hoe komen ze daaraan? De citer, God. Ik had het nooit eerder zo gezien. Ik heb er denk ik altijd overheen gelezen. Zij staan daar niet met hun eigen citer, maar ze krijgen een citer van de Heere. Als God de kennis van ellende werkt, van verlorenheid en doenwaardigheid, dan is zijn werk. Als God de kennis van de verlossing werkt, die bevindelijke kennis van die verlossing in Christus Jezus, dan is het zijn werk. Maar ook als God de dankbaarheid werkt en ze eeuwig mogen zingen en spelen, dan is het opnieuw zijn werk. Het is uit hem en door hem en tot hem. Hem zij de lof en de aanbidding tot in alle eeuwigheid. Vrienden, we moeten eindigen. Maar hoe indringend heeft dominee Visser gesproken. Het woord aan het eind van zijn meditatie aan het hart gelegd. Waarom zoek je hem dan niet? Wat zou het erg zijn? En ik zeg het tegen mezelf, ik zeg het tegen u. Ik zeg het tegen ons als familie, als die scheiding die nu wordt ervaren. Een eeuwige scheiding zou moeten zijn. Zoek de Heere en leef. Als er iets is wat wij van moeder Kraaienveld kunnen leren, is het dit: waar genade valt, daar valt ze vrij. Zij was geen volmaakt mens. Zelfs geen volmaakte moeder. Zij was de eerste om dat te erkennen. Ze had misschien veel minder gebreken dan wij. Maar ze was ook een Adamskind. Dat alleen door bloed gered kon worden. Maar juist omdat ze daar iets van mocht verstaan. En die liefde in haar hart bij ogenblikken zo sterk mocht ervaren. Daarom was zij gunnend en zij, als het nu voor zo een kon, dan ook nog voor een ander. God stelle de gedachtenis van haar tot een eeuwige zegen. Ik stel voor dat wij nu gaan zingen uit Psalm 45, daarvan het zevende vers. Het vers is al genoemd. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. 45, daarvan het zevende vers.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze dienst en zullen met elkaar het lichaam van uw moeder en oma naar haar laatste rustplaats gaan begeleiden. De kleinkinderen zullen eerst het lichaam van hun geliefde oma uitdragen. Aansluitend zullen de kinderen, klein en achterkleinkinderen, als eerste het kerkgebouw verlaten. Daarna kunt u als overige familieleden en gemeenteleden zich voor de rouwstoet uit naar de begraafplaats gaan geven. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de kerktelefoon. Ook de plechtigheid bij het graf op de begraafplaats is via de kerktelefoon te beluisteren. Zullen we nu overgaan tot het uitdragen? En ik wil u allen vragen, indien mogelijk, van uw zitplaats te willen opstaan.
Geachte luisteraars, u bent nu verbonden met de uitzending vanaf de begraafplaats aan de Schelderstraat in Barendrecht. De familie en belangstellenden zijn op de begraafplaats gearriveerd en zullen zich nu gaan begeven richting de laatste rustplaats van mevrouw Kraaienveld.
Geachte familie en overige belangstellenden, voordat we op deze plaats wederom het woord geven aan dominee Visser, zal het lichaam van uw geliefde moeder, schoonmoeder en oma, Dirkje Kraaienveld van der Pols, ter aarde worden besteld. Veel sterkte wanneer we hier samen bij het graf staan. Wat hebben we toch veel liefde van haar gekregen. We zullen haar niet makkelijk vergeten. De psalmdichter die zegt in het stille graf zingt niemand zeer een lof. En daarom zal de stilte van het graf een keer verbroken worden. En daarover willen wij een enkel vers met u lezen uit Job 19. Toen wij jullie moeder en oma daar zagen liggen op bed, toen zeiden we tegen elkaar, wat blijft er toch weinig van een mens over. En toen de vrienden van Job zagen, hebben ze dat ook gedacht. En in dat hoofdstuk dan heeft Job zo'n behoefte aan troost, maar hij krijgt het niet. Ook niet van zijn vrienden. Dus hij voelt zich op dat moment zo alleen. Maar dan krijgt hij het geloof in de beoefening. En mag hij de gemeenschap met God ervaren. En dan komt die belijdenis zo krachtig naar voren. Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden. Och, of zij in een boek ook werden ingetekend, dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. En het is alsof Job op dat moment even stil is, om eigenlijk onze nieuwsgierigheid te prikkelen, dat wij ons gaan afvragen, wat wil Job dan zo graag ingraveren in een rotssteen, zodat het onvergetelijk blijft? En wat zegt hij dan? Want ik weet, mijn verlosser leeft. Mijn Goël staat er. De meerdere Boas die hem gekocht heeft. En dan niet alleen voor zijn ziel, maar ook voor zijn lichaam. Daarom heeft dat graf niet het laatste woord. Als straks dat lichaam tot ontbinding zal overgaan, want dat lichaam is de Heere ook zoveel waard. Dat heeft hij ook gekocht. Zeg Job, zeg er nog eens iets meer over. En hij zal de laatste over het stof opstaan, dus hij waakt over dat lichaam. Dat betekent dat. Denk maar aan wat het lichaam van Mozes overkwam. Dat de duivel ging twisten om dat lichaam op te eisen. Maar God liet dat niet toe. En dan gaat Job verder. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, dat weet hij. Dat gaat gebeuren, dat gaat met ons allemaal gebeuren. Maar dan zegt hij erachteraan, dan zal ik in mijn vlees God aanschouwen. En daarom geloof ik dat hier ook de middelaar mee bedoeld wordt. Want God is een geest, die kunnen wij niet zien. En als God zich laat aanschouwen, dan laat hij zich aanschouwen in zijn dierbare zoon. De welke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Dat geldt ook voor jullie moeder. Dan zal ze zeggen, deze is het die mijn ziel lief heeft gehad. Maar niet alleen mijn ziel, maar ook mijn lichaam. Met een eeuwige liefde. En niet een vreemde. En als Job dat zegt op de puinhopen van zijn leven, dan gevoelt hij zoals de oud-testamentische gelovigen dat eigenlijk zeiden, ook vanuit de wijze waarop de oosterling dat zegt, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot om dat mee te mogen maken. Kijk, dat is nou de rijkdom van Gods kinderen. Daarom heeft het graf niet het laatste woord. We moeten straks niet naar huis gaan en denken van, nou dat was het dan. Nee, het beste moet nog komen. Ja, maar dominee, ze is toch al in de hemel. Ja, jongens en meisjes, dat is zo. Met haar ziel. Oma Kraaiveld had een nieuw hartje. Kijk, dat moeten jullie nu ook krijgen. Dan moet je echt om vragen, kinderen. Ik hoop dat jullie jaloers mogen worden. Niet alleen op het sterven van Gods kinderen. Maar ook op het leven van Gods kinderen. En misschien zegt er wel een in ons midden, ja, ach, als ik Gods kinderen zie, dan denk ik, nee, dat trekt mij niet. Maar wat trek je dan wel? Wees nou eens eerlijk. Als je een keer van de wereld hebt genoten, hou je er dan geen kater van over. Want dat verzadigt nooit. Ik heb wel eens een keer een jongen horen zeggen tegen mij, dominee, als ik iets heb uitgeprobeerd, dan denk ik altijd weer, nou moet het nog iets zijn wat daar weer bovenuit stijgt. En als ik dat dan weer uitgeprobeerd heb, dan denk ik, dan moet dat ook weer iets zijn wat daar bovenuit stijgt. Het zal nooit verzadigen. Maar dit wel. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Dat betekent eigenlijk dat je daar nooit op uitgekeken raakt. Een van de oudvaders, Henry Gray, die schrijft ergens, als ik daar straks zal komen, dan zal ik zeggen, ben ik dat? En is hij dat? Hij zal dat zeggen met een eeuwige verbazing. Dat die versiering is waar we net van gezongen hebben. In kleding rijk gestikt tot haar koning. Ben ik dat? Gewassen en gereinigd door dat dierbare bloed, zonder zonde, eeuwig, volkomen, de Heere te mogen dienen, te loven, en te prijzen en hem te aanschouwen in al zijn schoonheid die ze hier aan deze kant van het graf hebben mogen leren kennen. Blank en rood dragende de banier boven 10.000. Is hij dat om dan tot in alle eeuwigheid met eerbied gesproken je aan hem te mogen verkijken? Wat zal dat toch wat zijn, kinderen Gods in ons midden, als u daar ook straks mag staan aan die glazen zee waar onze broeder van gesproken heeft. Dan worden de raadsels van het leven opgelost. Dan wordt alles opeens doorzichtig. En dan ga je dat verstaan, wat ik ook aanhaalde in Gods huis. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Ik stel voor dat we met elkaar zingen, waar ik in de kerk aan dacht, toen het orgel speelde bij het uitdragen van de kist. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanschijn straalt ten hoogste toppen stijgen. Heft God de blijde psalmen aan, verhoogt, verhoogt voor hem de baan. Laat al wat leeft hem eren, bereid de weg in hem verblijd die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heere der Heren. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanschijn straalt ten hoogste toppen stijgen. Hef God de blijde psalmen aan, laat al wat leeft hem eren, bereid een weg in hem verblijd, die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heer der Heren. Wij eindigen met de belijdenis van de 12 artikelen en een ieder spreken met mij en in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze plechtigheid. We zullen met elkaar terugkeren naar de zaal van de kerk. Daar zal eerst ouderling Kraaienveld deze begrafenisplechtigheid samen met ons afsluiten. Vervolgens worden we nog in de gelegenheid gesteld om de familie persoonlijk uw deelneming te betuigen. Het is de wens van de kinderen om met elkaar echt als laatste deze plaats te verlaten. Daarom wil ik de klein- en achterkleinkinderen als eerste de gelegenheid geven om een laatste groet te brengen. En vooraf zullen we met elkaar een ogenblik stilte in acht nemen. Nu we met elkaar zijn teruggekeerd in de zaal van de kerk, zal ouderling Kraaienveld deze begrafenis eerst met ons afsluiten.
Ja, dan wil ik met jullie Psalm 84 lezen. Voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn die woningen, o Heere, der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vinden muizen een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongskens legt. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij prijzen u gestadiglijk, Sela. Wel gelukzalig is de mens wie sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stel zij hem tot de fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God Jacobs, Sela. O God, onschild, zie en aanschouw het aangezicht uw gezalfde, want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn schots te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Zullen we nog eindigen in gebed. Heere, wat zijt gij goed en goeddoende over ons geweest, dat wij deze middag dit woord mochten horen. Heere, het zijn toch uw goedertierenheden dat het woord nog verkondigd mag worden. Dat wij mogen zien wie en horen wie gij zijt voor mensen die niet naar u zoeken en niet naar u vragen. Gij zoekt ze toch op, Heere. Heere, wil gij dan uit genade dit woord wat geklonken heeft nog zegenen aan jonge mensen, maar ook aan ouderen en ook aan de oudsten onder ons. Heere, gedenk toch, want bij u is toch alles te krijgen voor tijd, maar bovenal voor de eeuwigheid. Geef toch een diepe indruk, Heere, in ons hart, wat de eeuwigheid is. Heere, wij danken u voor al hetgeen wat vanmiddag gehoord mocht worden. Maar Heere, wil gij dat woord achtervolgen met uw zegen. Gedenk uw dienstknechten die gij dat gaf. Heere, stel gij ze tot een zegen. En wees gij zo uitgenade met de familie. Heere, wil gij ze sterken. Wil gij ze genadig zijn en helpen. Maar bovenal een hart geven wat u zoekt en zonder u niet verder kan. Doe het nog, Heere, om uzelfs wil. Tot eer van uw naam en uitbreiding van uw koninkrijk. Uit vrije genade. Amen.
Als er onder u nog zijn die de familie persoonlijk willen condoleren, daar is nu eerst de gelegenheid voor. En daarna is er voor iedereen ook nog een kopje koffie of een kopje thee. Dus als u de familie nog wil condoleren, de gelegenheid wordt u eerst geboden.